Deze podcast is een initiatief van de Creators Club. Het platform waar creatieve ondernemers elkaar inspireren, verbinden, samenwerken en laten groeien. We duiken diep in de uitdagende reis die gepaard gaat met het creëren van een bloeiende onderneming met passie als kompas. Laat je inspireren en leer van de beste. Jouw reis begint hier.
Dus je had zo'n steiger en hij stond daar met zijn voeten in het water. En ik liep daar met mijn broer zijn, weet ik nog. We stonden met hem te praten. En dat is eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van... die gozer staat hier lekker met zijn voetjes in het water. Steigertje, blauw water, palmbomen, wit strand. Ja, meer heb je het op dat moment denk ik niet nodig. En toen dacht ik van, dit wil ik ook. Ja, het verhaal hoe ik ooit in die boten ben begonnen, heb ik een beetje opgeschept bij mijn eerste sollicitatie dat ik wel ervaring had in de botenwereld. Maar dat had ik eigenlijk niet. Ik had me nooit een boot aangeraakt. Al is het maar een half jaar of een jaar, ben ik gewoon voor diensttijd. En het vormt je. En heel veel mensen weten... Kijk, ik wist ook niet wat ik wilde worden op mijn 16e. Ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben. Ik denk uiteindelijk zo'n diensttijd heb je ook een jaar om te denken wat je wel wil. Als ik niet gelukkig was, dan ging ik nadenken van hoe ik wel gelukkig kan worden in wat ik doe. En dat is toch echt wel keuzes maken. Als je op een plek zit waar je niet fijn voelt, ja, dan ga verder kijken.
Na zijn tijd in militaire dienst en een grafische opleiding in Rotterdam ontdekte hij 10 jaar geleden zijn grote passie. Om deze passie werkelijkheid te maken, liet hij alles achter zich. Hij vertrok naar Ibiza en bouwde daar aan zijn netwerk. Niet onverdienstelijk. 10 jaar later heeft hij hier een vaste boot en is het eiland zijn thuisbasis. Als kapitein ziet hij de mooiste plekken en belandt hij met mensen over de hele wereld in de meest bijzondere gesprekken. Deze combinatie van op het water zijn en met mensen werken maken hem gelukkig. Zijn naam: Joris Smits. En welkom Joris, hier op Ibiza Campo.
Ja. Hè? Mooie plek om te zijn.
Is niet verkeerd, hè, met dit uitzicht.
Ja.
Maar daar hoef ik jou niks over te vertellen, denk ik. Mooie uitzichten.
Nee. Ik heb mijn plekje wel gevonden. Ik heb natuurlijk al veel meer plekken gevaren. Maar uiteindelijk Ibiza, dat voelt nu wel als thuis. Ook qua werk en omgeving. Het valt allemaal op zijn plek nu.
Dat is mooi. Dan gaan we eens kijken wat er hiervoor allemaal gebeurd is. In de reizen naartoe. Ja. Hoe zag jouw ochtend eruit vanochtend?
Ik heb sinds kort een mooi appartement. Een heel mooi uitzicht. Dus daar kan ik nog steeds elke dag van genieten als ik daar wakker word. Ja, vanaf daar ga ik meestal rond 1 uur of 9 naar de boot. Ga ik onderhoud plegen. Ja, want komend weekend staat de eigenaar weer achter de boot. Dus dan moet ik altijd zorgen dat alles in spik en span is. En dat alles het doet. In dit geval, deze ochtend, ben ik ook met de DJ-set aan de haal gegaan. Want het is ook belangrijk dat dat altijd werkt. Mijn eigenaar die zegt altijd van, zolang er maar genoeg drank aan boord is en de muziek werkt, dan is hij al tevreden. Dus vandaar dat ik altijd het ruim op tijd eventjes allemaal check.
Dus je bent kapitein, barman en DJ?
Ja, dan kun je soms zeg ik wel als ik vaar op een club. Dus dat zijn altijd dingen die ik check. En elke dag ben je wel bezig met wat kleine dingetjes oplossen. En vooral veel schoonmaken ook.
Ja.
Dan moet er altijd netjes bij liggen.
Want voor de mensen die het niet weten, jij bent nu kapitein op een vaste boot.
Ja, ik vaar nu voor een vaste eigenaar. Het is een boot van 24 meter. Ja, dus ik vaar alleen als de eigenaar er is. Of met vrienden van de eigenaar. En dat zijn vaak de weekenden en uiteraard schoolvakanties.
Oké.
Okay. Ja.
En in de andere tijd die overblijft, geniet jij van het eiland?
Ja.
Of blijft er niet veel tijd over? Je hebt het al over onderhoud natuurlijk.
Ja, nou, er blijft zeker tijd over. En uiteindelijk word je steeds drukker naarmate het hoogseizoen begint. En het hoogseizoen voor mij is juli, augustus. En dan gaan we ook nog op trip naar Corsica en Sardinië. Mm-hmm. Ja, dan ben je gewoon 3 weken weg. Daar moet je ook voorbereiden. Dus in die 3 weken op trip, dan ben je gewoon 24/7 bezig. Ja, en dan het voor- en naseizoen, door de week ben ik toch altijd wel bezig op die boot. Probeer ik het voor mezelf zo in te plannen dat ik wel van 9 tot 2 altijd wel op die boot ben. Soms is dat langer, soms wat korter. Maar je wilt gewoon echt wel dat die boot in het weekend gewoon helemaal bevoorraad is.
Ja, ik zou zeggen, je bent kapitein, dus je bent vooral aan het varen. Maar ik kan me voorstellen dat er nog veel meer bij komt kijken. Wat zijn de dingen waar je niet zo snel aan denkt bij een kapitein? Waar je je ook mee bezig moet houden?
Nou, kijk, je hebt ook een bepaalde verantwoording natuurlijk. En kijk, soms vaar je wel soms met 15, 20 mensen aan boord. En dan ben ik dan alleen samen met een deckhand. Dus zeg maar een extra kracht aan boord waar je het samen mee doet. En natuurlijk wordt er wel eens een drankje gedronken. En ja, ook tijdens het varen gebeuren wel eens wat dingen. Dus dingen die misschien kapot gaan, een generator die uitvalt. Dus je bent constant bezig wel met die boot en het opruimen. En je hebt natuurlijk ook toys aan boord. Dus we hebben een bijbootje, een tender zeg maar.
Ja.
Waar je watersport mee kan doen. Dus ja, de ene keer zit ik dan op dat bootje, dan ben ik mensen aan het varen. Terwijl het feestje op de boot doorgaat. Ja, soms, ja, je hebt ook nog twee Seawops aan boord. Dat zijn eigenlijk twee toys waar je mee, een soort James Bond toys noem ik het altijd. Dan kun je mee onder water en dan... Maar dat gaat allemaal door elkaar heen. Dus ja, er gebeurt constant heel veel. Dus je staat constant aan.
Ja.
Kom je net terug op de boot en dan loop je weer en dan is net en dan staat overal weer... Is er een bende op die boot, moet je weer snel opruimen. Soms hebben we een tapje aan boord, tap leeg. Ja, koelkast erbij veel tussendoor. Constant moet je ook de drank koud houden.
Ja.
Dus het is gewoon heel veel.
Ja, ja, ja.
En dat stukje verantwoording. Want ja, als ik dus bijvoorbeeld binnen in de boot ben... gebeuren buiten nog steeds dingen. En die Seabops, weet je wel, je geeft natuurlijk vaak aan van... nou, luister, kijk uit, blijf bij de boot... Maar ja, er zijn ook een ongeluk in een klein hoekje. En dat vergeten mensen zelf, vergeten mensen wel eens.
Ja, want ik wilde net vragen, de verantwoordelijkheid, daar had ik zelf nog niet eens over nagedacht. Maar ja, jij bent de kapitein, jij vaart die 20 mensen. Maar in hoeverre ben je verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt?
Nou ja, uiteindelijk ben jij toch wel een soort van eindverantwoordelijke. Je bent echt wel verantwoordelijk voor de mensen aan boord. En daarom heb je ook je bepaalde papieren die moet je halen. En dat is bijvoorbeeld die EHBO en dingen. Kijk, als er echt iets gebeurt, moet jij wel weten wat je moet doen.
Ja.
En je hebt soms vaak ook constant in je hoofd van... Oké, wat als er nu gebeurt, wat doe ik? Want je ligt bijvoorbeeld in een baai. Maar eerder dat daar een ambulance is, dan ben je weer even een tijd verder. Dus je bent dan wel een beetje vooruit aan het denken van... Oké, als er nu wat gebeurt, dan doe ik dit of dat of dit.
Ja.
En zo heb ik ook voorbeelden dat ik op Sint Maarten vaarde. En daar deed ik vaak 's nachts varen. Dus van Sint Maarten vaarde je dan naar Sint Bart. Mm-hmm. Een eiland naast Sint Maarten. Daar vaarde ik dan in de winter vaak. En dan vaarde je vaak in het donker. En 's nachts, ja, dan heb je nog meer verantwoording. Daar zet je hem al in je hoofd. Ja, wat nou is hier nu wat gebeurt?
Ja.
Je hebt vaak een gezin aan boord. En omdat je 's nachts vaart, omdat ze niet van Sint Maarten naar Sint Bart... kun je niet in het donker vliegen. Dus dan huurde ze die boot die ik daar vaarde. En dat je gewoon, ja, mensen, hele rijke mensen aan boord, een gezin. En dan denk je van, ja, je voelt gewoon verantwoording. Je weet wel dat het goed gaat. Maar ja, ook daar, weet je, 2-3 meter golven in het donker. Ja, dat geeft een soort spanning.
Ja, dat geloof ik.
Ja.
Daar zal je inmiddels aan gewend zijn. Maar kun je de eerste keer nog herinneren dat je dacht, oké, dit had ik niet bedacht toen ik kapitein wilde gaan worden?
Ja, de eerste keer kan ik zeker herinneren. Dat was heel spannend, want ja, het verhaal hoe ik ooit in die boten ben begonnen, heb ik een beetje opgeschept bij mijn eerste sollicitatie dat ik wel ervaring had in de botenwereld. Maar dat had ik eigenlijk niet. die sollicitatie ingegaan wel met het verhaal dat ik wel eens in Zeeland vaarde en dat ik wel ervaring mee heb, maar ik had me nooit een boot aangeraakt. Maar uiteindelijk kreeg ik de baan en ja, die zomer moest ik dus varen. Dus toen ben ik wel even in Scheveningen, heb ik een dagcursje gedaan.
Die had je papier ook nog niet?
Nou, ja, dus 10 jaar geleden kon je gewoon met Nederlands vaarbewijs hier varen. En daar heb ik toen in de winter, toen had ik dat gehaald. Maar dat is alleen maar theorie. En 10 jaar geleden kon je hier op Ibiza gewoon commercieel varen met een Nederlands vaarbewijs. Maar ja, in Nederland heb je dus, er zit geen praktijk bij. Dus heb ik die dagcursus gedaan in Scheveningen. Een beetje aanmeren en... maar goed, geslaagd. Ja, toen kwam ik op Ibiza. En ja, het eerste wat ze zei, ja, hier zijn de sleutels. Dit zijn je klanten. Succes.
Ja.
Ja, dat was wel eventjes... was wel even chaos.
Ja.
Zo goed gegaan, maar... Ja, aldoende leert men, zal ik maar zeggen.
Je zou bijna vergeten dat we nog in de intro zitten... maar ik stel hem toch nog even de vraag. Wie is je favoriete persoon?
Zo. Wie is mijn favoriete persoon? Ja, mijn vader. Mijn vader, ja. Ik ben altijd, als ik leuk nieuws heb... ja, dat is toch wel de eerste die ik bel. Hij is mijn vader. En ja, dat doe ik nog steeds. Dus dat voelt altijd... Ja. Nog steeds de meest vertrouwde persoon in mijn omgeving.
Het laatste wat je hebt gedaan wat je echt spannend vond?
Zo. Dat is een,
mag erover nadenken.
Dat is een goede vraag.
Er zijn weinig dingen die je spannend vindt dan.
Nou ja, ik zoek wel een beetje spanning op. Maar echt dat ik het echt... ja, dat is misschien toch wel toen ik in Zuid-Afrika was. Hoe noem je dat? Paraglijden of dat je van zo'n berg afrent, ja? In zo'n parachute. Dat vond ik toch wel even een spannend moment, dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, ja, en ik moet eerlijk zeggen dat op Sint-Wart varen in het donker met ruwe zee, dat bleef wel spannend moment, hè? Ja, terugkomend op die verantwoording. Ja, ja. Dat blijft gewoon spannend. Kijk, als die zee vlak is, dan maakt het niet uit, maar je vaart gewoon in een zwart gat. Kijk, als je geen volle maan hebt...
Dus je bent volledig op die navigatie aan het varen?
Ja, kijk, dat stuk vaak heb ik al 100 keer gevaren. Maar als jij echt een ruwe zee hebt en je hebt nog kans op vaak nog van die swells, dat is zeg maar regen, zeg maar, van die plaatselijke regen heb je dan. Ja, als het donker is, combinatie met regen en golf van 2,5, 3 meter. Ja, en dan een gezinnetje wat achter je allemaal zit over te geven en dat ze het eigenlijk allemaal eng vinden. En ja, ik kan niet zeggen dat echt went. Dat zijn echt wel gewoon spannende momenten.
Hoe houd je je hoofd koel in zo'n situatie?
Nou, ik blijf echt gewoon geconcentreerd op bepaalde punten waar ik zeker weet. Want er zijn er ook tussen Sint-Bart en Sint-Maarten zitten ook een paar eilanden, rotspunten, zeg maar. Dus ik probeer al focus te houden dat ik daar... Kijk, ik heb navigatie, maar ik wil liever dat ik het zelf zie, dat ik weet waar ik ben. En ja, ik vertrouw op mijn marinera, dat is zeg maar een soort deckhand, vrouwelijke deckhand aan boord, die dan met die mensen bezig is.
Mooi. Dat was de intro, om een beetje kennis te maken met Joris. Ik kan je nog herinneren wanneer je passie echt ontdekte?
Nou ja, kijk, die passie bij mij is een beetje ontstaan eigenlijk. Varen, dat heb ik vroeger heb ik dat nooit gedaan, nooit ook mee bezig geweest. Maar wat ik wel op een gegeven moment had, en dat is... Nou ja, ik heb dus militaire dienst gedaan, waar ik echt nog steeds de mooiste tijd aan mijn leven vind.
En waarom is dat?
Nou ja, kijk, ik zat op de middelbare school en school is nooit mijn sterkste punt geweest. En vond het alleen leuk om vrienden en vriendinnen te hebben. Maar school zelf studeren, dat was gewoon niet mijn sterkste kant. Dus dat deed ik het ook niet met plezier. Dus ik ben eigenlijk nooit daarna gemotiveerd geweest na de middelbare school om door te gaan met school. Ja, en een klasgenoot van mij destijds, die ging naar militaire dienst. Toen dacht ik van ja, dat ga ik ook doen. En zodoende ben ik die toelating ingegaan en aangenomen. Ja, dat is, ja, dan ben je 17 jaar. Ik was net een maand 17 en dan mag je soldaatje spelen. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat maakt je toch wel een man op jonge leeftijd. Je krijgt een bepaalde discipline die je helemaal niet hebt, vooral niet op die leeftijd. Dus voor mij was dat echt mijn beste keuze ooit geweest en dat heb ik nog steeds profijt van. En ja, de reden dat ik daar toen uit ben gegaan is, ik heb het 3 jaar gedaan. Alleen ik merkte in de zin, bepaalde dingen wordt dan net wat te eentonig voor mij. Ja, ik ben uiteindelijk niet uitgezonden geweest. Misschien stiekem train je daar wel voor. Nou, je traint daar eigenlijk wel gewoon voor. Alleen de periode toen ik er zat, kwam net Irak. Het was net 9-11 was gebeurd. Dus toen gingen Nederlandse troepen gingen daar destijds heen naar Irak. En wij zouden ook gaan tot het moment dat Balkenende toen besloot van nou, we stoppen daar al. Ja, dus stonden wij weer in de wacht, zeg maar. Dus we gingen weer verder trainen. Naar wat eigenlijk? Ja, en dat begon een beetje tegen te staan. Die elke keer 3 weken het bos in en die drills oefenen. En het feit van keuze van ja, zie ik mezelf dit nog langer doen? Of misschien moet ik toch eens een keer weer gaan kijken, omdat ik natuurlijk geen papieren heb. Ja, alleen een middelbare school dacht van ja, misschien moet ik toch weer school proberen. En zodoende ben ik vroeger was ik altijd wel creatief bezig met tekenen en dingen. Dus toen besloot ik om naar het Graafs Lyceum te gaan in Rotterdam. Ja, dat heb ik 4 jaar gedaan. En geslaagd. Ging niet altijd even makkelijk ook, was toch weer school. Maar ik kon wel mijn creatieve brein kwijt, zeg maar. En toen ben ik in die grafische wereld terechtgekomen. En ik kwam er wel achter dat toch die grafische wereld is weinig tekenen nog. Weinig met je handen doen. Het is toch allemaal achter een computer. En dat begon helaas een beetje tegen te staan bij mezelf. En maar ook het, ik beland natuurlijk op een kantoor. Ja, had je toch een mentaliteit van 9 tot 5. En op maandag vraag je aan elkaar hoe was het weekend?
En op vrijdag. Werd ook eentonig waarschijnlijk op een gegeven moment.
En ook om 12 uur stip, allemaal met z'n allen lunchen. En om vrijdag om 3 uur 's middags werd weer gevraagd, wat ga je het weekend doen? Ik zei nou, meestal hetzelfde als het weekend ervoor. Dat is natuurlijk prima dat, dat heel veel mensen het wel kunnen. Maar ik merkte aan mezelf dat ik een beetje opgesloten voelde van ja. Dus toen dacht ik van nou, ik ga het freelance proberen. Dus in combinatie met bij een vriend van mij, die had een drukkerij. Dat ik op meerdere plekken kon werken. Dus bij me thuis, bij hem. Hem een beetje helpen in die drukkerij. En een beetje mijn eigen klanten opbouwen. Want ja, kijk, ik zat toen destijds op hockey en op tennis. En ja, als je dat een beetje om je heen kijkt en je zegt dat je graag vormgever bent, dan kun je steeds hier en daar een keer een logootje, een keer een flyertje, een keer een datje. Ja. Dan van de een komt het ander, waardoor ik daar op zich best wel wat werk uit haalde. Alleen ja, op een gegeven moment zat ik dus thuis achter een computer. Toen voelde ik me ook een beetje eenzaam. Ja, je hebt geen collega's, zat ik thuis. En dat begon een beetje tegen te staan. En toen, ik ging wel al elk jaar al wel op vakantie naar Ibiza met vrienden. Dan huurden we vaak een huis. En ja, dan raad je het al. Dat was vooral natuurlijk feesten. Maar ja, ik vond het toch de laatste dag van mijn vakanties op Ibiza, vond ik het toch altijd wel lastig om weg te gaan. In de zin van, ik voelde het zo'n relaxe sfeer. En het voelde zo relaxed op dit eiland. Ook al zat je er maar een week. Dat ik dacht van ja, ik wil hier langer zijn. Ja, dus zodoende heb ik toen in Nederland ben ik gaan denken, ja, hoe kan ik dit doen? En horeca heb ik altijd heel leuk gevonden. Gewoon een sociale zijn. En daar heb ik altijd wel een beetje bij gedaan. Naar wat voor werk ik ook deed. Gewoon omdat ik dat gezellig vind. Dus toen ben ik gewoon nog daarna een keer een weekendje naar Ibiza gegaan. Om eigenlijk werk te zoeken. Kijken of dat mogelijk is. En toen kwam ik uiteindelijk destijds 10 jaar geleden of 11 jaar geleden had je nog de Harbour Club hier zitten. Bij het Talamanca Strand. En ja, daar werd ik aangenomen. Als ober.
Dus dat was in eerste instantie nog met een heel ander idee, ja. Niet met het varen.
Gewoon echt met in het buitenland op Ibiza zijn.
Oké, want mijn vraag was natuurlijk, wanneer ontdekte je je passie? Maar ik vind het eigenlijk mooi om te horen dat je juist omschrijft, ja, ik ontdekte juist wat niet mijn passie was, waardoor ik weer doorging naar het volgende. Als ik het zo omschrijf.
Ja, ik was gewoon, je gaat iets doen en je komt er eigenlijk elke keer achter van, ja, misschien is het dit ook niet. Ja. Dus ik ben eigenlijk, ja, inderdaad, als je het zo terugkijkt, dan heel erg zoekende geweest.
In die militaire dienst hoorde ik je nog zeggen, daar zijn wel dingen gebeurd waar ik nu nog profijt van heb. Ben wel nieuwsgierig welke dingen dat zijn.
Nou, dat is toch een bepaald doorzettingsvermogen in de zin van, je begint ergens aan en je maakt het ook af. In de zin van, net als daarna ben ik weer terug naar school gegaan. Ja, ik kan eerlijk zeggen, dat eerste jaar dat op dat Graafs Lyceum, wilde ik eigenlijk stoppen.
Ja.
Omdat ik ging mbo doen. Maar ja, ik was uiteindelijk na mijn diensttijd, ben je in één keer, even kijken, was ik een jaar of 20. Ja, als je dan met mbo begint, ja, dan zit een tijd toch 3-4 jaar verschil in met de klasgenoten die je dan hebt. Terwijl ik in militaire dienst was ik altijd de jongste. En dan ben ik echt wel met serieuze dingen bezig. En ik rij met tanks en ik schiet met raketten. En dan kom ik in één keer bij, ja, kinderen in de klas. Ja, dan is 3 jaar verschil in die periode is best veel.
Ja.
En toen heb ik best wel stemmetjes in mijn hoofd gehad van ja, stop ermee. Maar iets in me zei, nee, je moet dit, ik ga het af, maar ik ga door, weet je wel. En dat, ik denk, als ik 17 was, of als ik 16 was geweest, dan was ik gestopt.
Ja.
Maar door die diensttijd zijn er bepaalde dingen die je toch wel, doorzettingsvermogen, kameraadschap, dat zijn echt dingen, met mensen leren werken, vooral discipline. Natuurlijk is dat wel verwaterd natuurlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik bepaalde dingen zijn er zo ingestampt. En dat zijn kleine dingen zoals je bed opmaken. Ja, als ik dat in militaire dienst niet deed, dan had ik echt een probleem. Maar het eerste wat ik doe als ik niet wakker is nu steeds mijn bed opmaken. Als ik alles om me heen moet altijd een beetje netjes zijn. En dat is een beetje, ook mijn diensttijd is dat nog steeds wel gekomen. En ja, zo zijn er heel vaak dingen dan. Soms dan denk ik best vaak terug aan en denk ik, oh ja, wacht, dat komt van militair. Hè? Dat komt uit die diensttijd, dat ik daar nog zo mee bezig ben.
Bepaalde dingen zitten erin gebakken.
Ja, ja.
Dus het is best aan te raden om zo'n militaire dienst te doen, een periode.
Ik ben echt voor de dienstplicht. Al is het maar een half jaar of een jaar, hoe die jeugd nu verwend wordt, ben ik gewoon voor diensttijd. En het vormt je. En heel veel mensen weten, kijk, ik wist ook niet wat ik wilde worden om mijn 16e. Ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben. Ik denk uiteindelijk zo'n diensttijd heb je ook een jaar om te denken wat je wel wil.
Ja.
In de combinatie dat je met jezelf bezig bent. En dan creëert dat jaar gewoon een bepaalde discipline, een soort basis. Het is echt niet dat het een weggegooid jaar is. Ja. En dat je dan in dat jaar juist kunt kijken van, nou, dit, ik wil deze kant doen of deze kant. Of je wilt blijven in militaire dienst, weet je wel. Het is echt een van de beste werkgevers van Nederland. In de zin van, alles wordt wel heel goed voor je geregeld.
Zo kan je het natuurlijk ook bekijken. Als in, zoals jij het omschrijft, een periode waarin je ook gewoon tijd hebt om na te denken, om dingen te ontdekken, om te ontwikkelen.
Ja, precies.
Even terug weer, of vooruit eigenlijk, want vanuit militaire dienst gaan we weer naar Talamanca, waar je bij Harbor Club aan de slag gaat. En als ober nog.
Ja.
Omdat je eigenlijk het gevoel had van, ja, dit eiland trekt me, ik vind het lekker hier, ik ben op mijn gemak, ik wil terug.
Ja, ik stopte gewoon met alles in Nederland. En ik ben gewoon gegaan. Ja, dan huurde je een kamer eens in de Ibiza stad. En ik kon, volgens mij was het in mei of zo, ben ik gewoon begonnen bij de Harbor Club. Het was een prachtige beachclub. Al mijn collega's waren, de meeste waren Spanjaarden. Dus ja, je leert ook een beetje die cultuur. En voor de mensen die in de horeca werken, weten wel dat horeca, dat is vaak, wordt al snel één grote familie.
Ja.
En het geluk wat ik toen had, is dat ik iemand die daar vaak kwam, die werkte in de bootwereld. En die vroegen mij van, Joris, is er niks voor jou varen? En ik had toen destijds ooit mijn vaarwijs 1 gehaald, heel lang geleden. Ja. Ik zei, ja, ik heb mijn vaarwijze, maar ik heb geen ervaring. En toen zei hij, ja, nee, dat komt wel goed. En zo gezegd, zo gedaan. Dus in de winter heb ik toen mijn vaarwijze 2 gehaald. Want die heb je dan wel nodig. Maar dat is ook alleen mijn theorie. Dus ik belde die jongen weer op. Van, hey, ik heb mijn vaarbewijs 2 gehaald. Hij zei, ja, dat is goed. Kom maar in Amsterdam. Doe even nog even officiële sollicitatie, maar dat komt wel goed. En nou, uiteindelijk werd ik dus niet aangenomen, omdat ik geen ervaring had. Dus ja, je voelt me aankomen. Ik denk van, ja, ik wil natuurlijk varen ook nou.
Ja.
Dus dan ben ik eigenlijk via Google, bootrentelbedrijven hier op Ibiza. Heb ik gewoon 1 mail gemaakt. Ja, die ben ik gewoon naar allemaal bedrijven tegelijk gestuurd. Ja, toen ben ik dus een weekend naar Ibiza gegaan om een sollicitatie te doen. En dan kom ik op het verhaal van, ja, heb je ervaring? Toen dacht ik van, ja, dit gaat me geen 2 keer gebeuren. Dus ik heb gezegd, ja, ik heb ervaring. En ja, zodoende werd ik deze keer wel aangenomen. Zo heb ik wel ontdekt van, nou, deze combinatie is voor mij perfect.
Ja.
Ik ben op Ibiza. En in die tijd deed ik nog veel charters varen. Dus mensen die een boot huren, inclusief kapitein. Dus ik had elke, dus het was een combinatie eigenlijk van varen met mensen werken. Dus het is eigenlijk horeca op een boot. En je bent hier op een mooie plek. En dat blauwe water, een mooie boot. En mensen die zijn op vakantie, die zijn, ja, 9 van de 10 keer zijn ze altijd wel blij. En ze gaan nog blijer van die boot af. Tenminste, dat is mijn doel dan. Ja, en als ze dan tegen je zeggen op het einde van de dag van, joh, ze hebben echt een fantastische dag gehad. Dank je wel. Ja, dan denk ik van, ja, die dag is geslaagd.
Ja.
En dat, dat gevoel, daar wil ik altijd naartoe werken.
Ja.
Dus daar is een beetje die passie ontstaan. Dus, ja. Het is, nu...
dus door bluff eigenlijk ben je aan je eerste baan.
Ja,
als kapitein.
Zo zie je maar, dat is een beetje mijn bluff in je leven.
Ja, ja, ja. Op een gegeven moment ben je kapitein. Maar ik kan me voorstellen dat er dan ook een moment is van, oké, nu ben ik kapitein. Is dit wat ik ga doen? Of wat is het volgende? Of hoe ga ik dit vormgeven tot een geheel? Of iets wat ik langer kan doen?
Dat varen, dat was zo'n beleving voor mij. En bijvoorbeeld zo'n Ibiza-seizoen, ja, dat... Dat was gewoon 5 maanden gewoon knallen. Net als juli, augustus werkte ik gewoon 60 dagen op een rij. Vader 60. Dus je bent alleen. Ik was echt alleen maar gefocust op werk. Ja. En eigenlijk aan alles wat er om me heen gebeurde, daar dacht je niet zoveel aan. Je dacht niet veel aan Nederland. Je dacht niet aan je toekomst. Maar op dat moment, je leefde gewoon in het moment. En je genoot ervan. En natuurlijk, soms was het ook wel veel. En dan kwamen die winters. En toen, de eerste winters had ik nog geen vulling, laten we het zo zeggen. Want het is natuurlijk seizoenswerk. Toen kwam Sint Maarten op mijn pad. En toen had ik dus een tweede seizoen. Dus toen had ik zomerseizoen, winterseizoen. Dus kon ik een heel jaar door varen. Maar ja, ook in de winter was ik dan echt elke dag bezig met varen. In die zin lag mijn focus nog steeds bij het varen. Helemaal niet meer in de toekomst. Maar op een gegeven moment begon het wel steeds meer aan me te knagen. In de zin van, ja, maar wat... Ik doe het bij wijze van, na 5 jaar kwam ik daar een beetje bij, zeg maar, van, ja...
ja.
Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Want je leest op seizoenen, je verdient daar wat, je verdient daar wat. Je bouwt eigenlijk niks op. Je komt af en toe een maandje in Nederland. Nou, zie je iedereen weer, ben je weer weg. Dus op een gegeven moment was ik me thuis op een gegeven moment een beetje kwijt. Ik wist niet zo goed meer wat thuis was. En dat gaf op een gegeven moment best wel wat onrust. Omdat je om je heen zie je mensen verder gaan. Mensen krijgen uiteindelijk een relatie. Mensen kopen een huis. Mensen, ja, op een gegeven moment krijgen ze misschien kinderen. En ik dacht van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik zit alleen maar elke dag weer te varen met die mensen. En ook met mensen varen, wat ik van het begin van mijn carrière, de vaarcarrière, eigenlijk heel veel energie kreeg van, oh ja, om mensen een mooie dag te geven. Maar op een gegeven moment kwam ik er steeds meer achter van, ja, ook dit begint misschien een beetje te vervelen. In de zin van, ja, het zijn toch elke keer dezelfde gesprekken. Elke dag ben ik mijn levensverhaal aan het vertellen. En ja, op Sint Bart vaar je heel veel Amerikanen. Nou, het zijn hele leuke mensen en hele gezellige mensen. Alleen, ja, op een gegeven moment merkte ik ook een beetje inrichtingsverkeer. Amerikanen houden heel erg van zenden. En ik ben dan alleen maar aan het pleasen van, ja, you are great. Yes, yes, you're doing well. Maar als ik het einde van de dag zou vragen van, hé, maar weet je eigenlijk wel wie ik ben? Of wat, soms dan, dat dacht ik van, ja, ik raakte dat een beetje kwijt of zo. Toen raakte ik, paniek is een beetje overdreven, maar denk, ja, hoe ga ik eigenlijk mijn toekomst zien? Als ik dat varen niet heb, wat ga ik dan doen? Dat heeft nog best wel in mijn hoofd gespeeld. En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik in Nederland proberen. Toen heb ik een keer, na een zomerseizoen ben ik in Nederland gebleven. En toen had ik ook een relatie. En toen wilde ik een beetje iets opbouwen in Nederland. Alleen ik kon ook niet aarden in Nederland. In de zin van qua werk en het Nederlandse leven begon ik toch weer het buitenland te missen. Dus ja, uiteindelijk ben ik best vaak zoekende geweest.
Vaak zijn de momenten dat je zoekt, er komen ook weer waardevolle dingen uit natuurlijk. Want hoe heb je het, wat je gaf aan, ja, je noemde het paniek, maar de fase zeg maar waarin je zoekende was. Hoe ben je eruit gekomen?
Geluk in de periode dat ik op dat moment zo zoekende was, is eigenlijk dat die boot die ik nu vaar eigenlijk op mijn pad kwam. Ja, anders had ik ook nou niet echt geweten wat ik had gedaan. Dan had ik waarschijnlijk nog weer op Sint Maarten gezeten. En dan was ik toch weer blijven doen wat ik constant deed. In de hoop misschien dat ik het wel weer leuk ging vinden. Maar ja, toen kwam bij het geluk kwam deze boot naar mijn pad. En dat is wat je als kapitein zoekt. En dat is in mijn geval een boot op Ibiza, privé. Ja, en een leuke eigenaar. Nou ja, ik heb een hele goede klik met de eigenaar, met heel de familie eigenlijk. Ja, dat is ook eigenlijk het belangrijkste. Ja. En een hele mooie boot. En ook nog in Marina Ibiza. En ik heb nou een appartement hier op Ibiza. Dus in één keer valt alles op zijn plek. En het is een all-year-round job. Ja, dat geeft ook een bepaalde rust.
Is het zeg maar wat meer die stabiele thuisbasis die je dan nu voelt ten opzichte van die hele periode ervoor?
Ja, exact. Ja.
Dat is wel mooi.
Ja, geeft heel veel rust.
En dat is uiteindelijk toch waardevol dan?
Ja, tuurlijk denk je wel, heb ik altijd periode gehad. Ja, maar ja, al mijn vrienden en familie zitten in Nederland. Ik moet ook in Nederland wonen.
Ja.
Maar ja, ik kan daar gewoon mijn draai niet vinden. En hier op Ibiza wel.
Ja.
En ja, je
Dit
bent...
Dit is het eerste jaar toch, dat je nu op deze manier...
Ja, daarvoor deed ik echt alleen zomer hier en winter dan weer de hort op.
En maar nu... je noemt het geluk. En misschien uiteindelijk het moment dat het gebeurt... Het zou als geluksmoment omschreven kunnen worden. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel jonge ondernemers die denken, nou ja, ik wil mijn leven ook op deze manier inrichten. Hoe zou je het richting hun omschrijven als je zou moeten zeggen, nou, zo heb ik het voor elkaar gekregen?
Ja, misschien dwing je dat een beetje af soms. Kijk, ik kan niet spreken voor iedereen. In mijn geval kwam ik gewoon, als ik niet gelukkig was, dan ging ik nadenken van hoe ik wel gelukkig kan worden in wat ik doe. En dat is toch echt wel keuzes maken. Als je op een plek zit waar je niet fijn voelt, ja, dan ga verder kijken en probeer het gewoon. En natuurlijk is het makkelijker gezegd dan gedaan. Heel veel mensen zitten in een situatie misschien dat ze eigenlijk bijna geen of ze hebben vaste lasten, dat ze altijd inkomen, dat het risico te groot is. In mijn geval was dat op dat moment niet.
Is het je voordeel geweest? Misschien zelfs.
Ja.
Kun je je keuzemomenten herinneren die je uiteindelijk tot dit hebben geleid?
Ja, eerlijk gezegd, er is altijd één moment, dat heb ik net niet verteld. Maar eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van, dat ik het graag in een mooie plek wil werken in de zin van zon, zee, strand. Mm-hmm. Dus eigenlijk dat ik met mijn familie, waren mijn ouders destijds 20 of zoveel jaar getrouwd. En dan gingen we voor het eerst met de familie gingen we naar Egypte op vakantie. Dus ik met mijn ouders en mijn broers. En zaten we in het Hilton Hotel. Nou, dat is een supermooie plek. En daar op het strand, nou, dat was blauw water, kon niet, dat witte zand. Als je daar ging snorkelen en alle vissen die normaal in een aquarium ziet, kwam je daar tegen. Maar er stond één zo'n soort van rasta-man bij zo'n... En die verhuurde daar... Ja, wat was het? Volgens mij van die jetskietjes. Dus je had zo'n steiger. En hij stond daar met zijn voeten in het water. En ik liep daar met mijn broer. Zei, weet ik nog, ik ben alleen die... Nou, volgens mij heette die Carlos of zo, die gozer. Een hele relaxte kerel. Die kon natuurlijk alles verkopen aan wat hij wilde. Maar we stonden met hem te praten. En dat is eigenlijk het eerste moment... Wat me steeds bijgeeft, dat ik dacht van... Die gozer staat hier lekker, met zijn voetjes in het water. Steigertje, blauw water, palmbomen, wit strand. En hij verdient, hoeveel hij verdient, weet ik niet. Maar ja, meer heb je op dat moment denk ik niet nodig.
Nee.
Toen dacht ik, ja, hoe oud was ik toen? Ja, ik denk ja, of 18 of 19 of zo. En toen dacht ik van dit is misschien wel, dit wil ik ook. Ik wil ook mijn voeten en dan gewoon mijn geld verdienen.
Ja.
Dat is het eerste moment dat ik toen dacht van, dit moet ik misschien ook. Daarna niet echt iets mee gedaan. Ja, pas toen ik jaren later, dus het idee kwam, ik wil op Ibiza werken.
Ja, en wat was het dan wat je bij hem zag? Ja, die voeten in het water en de relaxedheid, maar...
Ja, hij straalde gewoon geluk uit, weet je. Ja. Hij vond het allemaal, ja. En heel eerlijk, ik denk, die combinatie word je ook gelukkig van. Dan moet ik eerlijk zeggen, kijk, dat varen... Blauw water wordt op een gegeven moment ook heel normaal, helaas. En op een gegeven moment zie je het ook wel echt als werk, constant. Is het natuurlijk ook, maar het alles wordt normaal, helaas. Dus je moet wel proberen wel af en toe in die momenten... dat ik denk van, wil je eventjes 10 seconden voor jezelf pakken... dat je eigenlijk om je heen kijkt en je denkt van ja... blijf je gewoon van genieten, ondanks dat je constant aanstaat qua werk. Maar je moet wel even denken van, ja, dit is best wel bijzonder... wat je ziet en wat je doet en wat je meemaakt.
Ik ben wel benieuwd naar De meest bijzondere momenten die je hebt meegemaakt als kapitein?
Nou, ik vind het sowieso heel bijzonder. Kijk, omdat heel veel mensen, vrienden, familie om mij heen natuurlijk geen idee hebben wat het allemaal inhoudt, dat varen. En wat ik nou eigenlijk de hele dag doe en waar ik vaar. Kijk, ze zien af en toe een fotootje voorbij komen. Maar ja, het is nooit de beleving dat ze dat zelf hebben meegemaakt. Totdat ik daar die kans wel kreeg. En dat, ja, dat was toen ik die charters vaarde, zeg maar... Mocht het einde van het seizoen, mocht ik dan de boot zelf, kreeg de boot zelf mee. En dan mocht ik, waren vaak mijn vrienden hier en familie. En dan kon ik hun laten zien wat ik deed. Ja, dan kon ik het delen met mijn eigen vrienden en familie. En dat is, vind ik wel een fantastisch moment. Ja, en nogmaals, wat ik net ook zei, is gewoon echt dat de dankbaarheid van mensen als ze zo'n mooie dag hebben gehad.
Ja.
Dat zie je echt, echt een waardering, zeg maar. Voordat je. Ja, en ik vind het ook heel leuk om met mensen te praten. Vooral de eerste jaar natuurlijk was ik. En kijk, uiteindelijk zit je 8 uur lang met mensen op een boot. En soms beland je echt in gesprekken. Dat je denkt van ja, die mensen hebben dat ze dat tegen jou zeggen, weet je wel. Dus ja. Ze luchten je hart bij je.
Mm-hmm.
En dat is best wel bijzonder. En dan krijg je soms. Soms dan deel je nummers, weet je wel. Omdat die mensen zo blij waren. En dat ze je misschien volgend jaar weer als kapitein willen. En dat ze ook echt nog een berichtje sturen. Van, hey, jongens, echt fijn gesprek. En een dankje. En weet je wel. Ja. Dat vind ik ook een hele mooie moment. Van het werk wat ik doe. En, en al die jaren kreeg ik op een gegeven moment steeds meer vaste klanten. Dat ze echt eigenlijk niet boeide welke boot ze hadden. Maar gewoon dat ze echt mij wilden als kapitein.
Ja. Dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen, denk ik.
Dat vond ik. En ik heb ook echt... Er zijn ook best wel wat vriendschappen hier en daar ontstaan. Ik heb voor eigenaren gevaren jaren geleden. Ja, die spreek ik nog. En die zie ik nog steeds hier op het eiland. En daar spreek ik me af als ik in Nederland ben.
Dus... Lies, dan heb je een waardevol netwerk opgebouwd, denk ik.
Ja, zeker.
10 jaar tijd.
En
wat is het gekst wat je hebt meegemaakt?
Ja,
kun je dat niet delen?
Nee, dat kan niet. Ik heb zoveel... Ik heb heel veel meegemaakt. Dat zijn misschien niet echt...
Zit er iets tussen wat geschikt is voor de podcast?
Nou, er zijn heel veel dingen die kan ik maar beter niet delen. Maar er zijn ook wel toch wel gevaarlijke dingen gebeurd ook. Echt wel ongelukken. En dan kom je weer op dat momentje van... Omdat je verantwoording... Maar ja, mensen op een gegeven moment nemen ze een drankje. En een drankje te veel. En het is vaak in de ochtend... vaak begint zo'n charter dan... Nu praat ik over de tijd van dat ik charters vaarde.
Ja.
Maar dan om 11 uur 's ochtends kwamen ze soms al mensen die rechtstreeks bijna uit de club kwamen. En dan zie je ze allemaal met tasjes. En dan zie je al van dat ze heel veel eigen drank nog een keer meenemen. En dat ze een paar mooie dames meenemen, weet je wel, die ze net uit de club kennen. En ze komen aan boord. En dan denk ik van ja, daar gaan we. En dan is het vol die muziek aan. En die gasten die beginnen dan gelijk weer met drinken. En op zich meng ik me dan redelijk wel weer in die... Ja, het maakt niet uit wie het zijn, maar ik vind ze... Ja, anders wordt die dag voor mij heel lang, maar natuurlijk ga ik mensen... En het zijn allemaal natuurlijk altijd aardige mensen. Alleen, ja, er gaat steeds meer drank in. Ja, dan gaan ze lunchen. Dan gaan ze dus van boord. Worden ze met een bootje opgehaald. Ja, dan weet ik al. En dan 2 uur later komen ze terug. Ja, dan is het echt... Kijken ze dwars omheen, weet je wel.
Ja.
Dan denk ik, ja, daar gaan we. Ja, en als je soms heb je ook 10 gasten aan boord. Nou ja, jongen, dan kijken ze door je heen. Dan heb je altijd wel 1 leider erbij zitten. Maar je hebt al een paar van die clowns ertussen. Die gaan dan allemaal gekke dingen doen.
Ja.
Ja, dan soms dan probeer, kun je de controle over die mensen een beetje kwijtraken. Ja, en op een gegeven moment was er een dag dat ik... had ik 3 gasten aan boord en 2 dames. En nou, ze zeiden van, nou, vaar maar terug. Ze waren goed in de olie. Veel gedronken. En we varen terug. Het is best wel vrij ruwe zee terug. En een zo'n gozer die komt naast me staan. En hij zegt tegen mij... I gonna jump in the water. Terwijl we gewoon 20 knopen. Dus zeg maar, er zit 35 km per uur vaarden wij.
Ja.
In ruwe zee. Ik zei, nou, you're not gonna jump. You're almost at the port. No, I gonna jump. Ik denk, ja, die maakt een geintje, weet je wel. Het zal wel. Toen die maat van hem zegt van... if he say that, he's gonna jump. En mee dat hij dat zei... En die gozer begint te rennen. En die springt zo van die boot af. In de hekgolf. Dus eigenlijk de golf die je maakt met je boot. Dus ik zei, wat is dit, joh? Dus ik stop mijn boot. En stop de motoren natuurlijk. En ruwe zee. Dus hij begint naar mijn boot te zwemmen. En ik... maar hij keek niet meer op. Dus ik zeg... dus ik begin te schreeuwen, stop.
Mm-hmm.
Maar hij keek niet meer op. Dus hij was een beetje geschrokken, denk ik, van de ruwe zee. Maar hij begon gewoon te zwemmen. Dus hij komt in één keer in een golf. En die golf neemt hem mee. En hij knalt zo met zijn hoofd achter op die boot. En heel zijn voorhoofd lag open. Ja, natuurlijk veel gedronken. Dus het was leek op een clown, joh, helemaal rood. Dus ik trek die jongen aan boord. Nou, was gelukkig wel bij bewustzijn. Maar ja, hetzelfde geld was hij buiten bewustzijn geraakt. Ja, dan verzuikt hij gewoon. Dan moet ik erin springen. Maar je hebt ook mensen aan boord, ruwe zee. Dus het is gewoon chaos. Nou ja, je kijkt eerst naar die wond. Nou, die 2 dames begonnen tegen mij te schreeuwen. Nee, we moeten naar de haven toe, want ik moet nog naar Leo. Dat is een club.
Ik zeg, wat is dit, joh?
Hè, weet je wel? Een hele situatie. Wat zeg jij nou, man? Dat het allemaal in die korte tijd is. Maar ja, hetzelfde. Dus ja, dan moet de bloed stoppen. En ja, nou, die maat van hem had je ook niks aan. Die waren dus ook zo geschrokken. Dus ja, en dan moet je, maar dan zit je op open zee. En dan moet je die boot nog terugvaren. Ja, dus het was een hele mix van gebeurtenissen. Ja, dan moet je snel, dan bel je 112. Staat er gelijk een ambulance achter de boot klaar. Dus dan gaan die jongens van boord af. Ja, dat zijn gewoon gevaarlijke situaties. En zo heb ik wel meer van zulke situaties gehad. Mensen hebben geen idee wat er op het zee kan gebeuren.
Ja, bizar. Die dingen, daar denk je niet aan. Nee. Inderdaad, wat je zegt, als je jouw foto's zo bekijkt... van wat je af en toe deelt van... van jouw vakgebied, zeg maar. Dan denk ik, leuk, blauwe zee, mooie boten.
Ja, ik deel altijd het mooiste natuurlijk. Ja.
Hey, de tijd gaat snel.
Ja.
Ik wil richting het einde gaan.
Ja.
Ik stel altijd 2 dezelfde vragen aan de gasten. Welke levensles zou jij mee willen geven aan de luisteraars?
Misschien toch wel durf een verandering aan te gaan als je niet gelukkig bent. Dus niet te lang doorgaan aan iets wat je niet leuk vindt. Lange termijn ook.
Ja.
Kijk, ik denk in elke baan ben je wel eens niet gelukkig. Of natuurlijk, ik heb ook momenten dat ik niet gelukkig ben en wat ik doe. Maar op lange termijn moet je wel gelukkig zijn. Ja.
Mooi les.
Ja.
Welke gast zou jij graag terugzien in deze podcast?
Misschien Peter Hendricks. Dat is zijn maat van me. Ik vroeg eigenlijk ook voor gevaren. Zijn boot heb ik een jaar gevaren. Die zit in Nederland in de binnenvaart. Die is makelaar in de binnenvaart, zeg maar, voor schepen. En die is 6-7 jaar geleden ook gaan ondernemen hier op Ibiza.
Ik wil jou danken voor de tijd en de openheid. Mooi gesprek. Ja. Waar kunnen we jou volgen?
Ja, je kunt vooral mijn avonturen volgen op mijn Instagram. Captain_Joris.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Sluit je nu aan bij de Creators Club.